Daarna openen we samen de Heilige Schrift en we lezen uit het Nieuwe Testament een gedeelte uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 13, de versen 1 tot en met 9.
En er waren te dienzelfde tijden enigen tegenwoordig die hem boodschapten van de Galileërs, welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Jezus antwoordde en zei tot hen: Meent gij dat deze Galilea's zondaars zijn geweest boven al de Galilea's, omdat zij zulks geleden hebben? Ik zeg u, neen zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Of die 18, op welke de toren in Siloam viel en doodde hen. Meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u, neen zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. En hij zeide deze gelijkenis. Een zeker man had een vijgenboom, geplant in zijn wijngaard. En hij kwam en zocht vrucht daarop, en vond ze niet. En hij zeide tot de wijngaardenier, zie, ik kom nu 3 jaren zoekende vrucht op deze vijgenboom en vind ze niet. Hou hem uit, waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? En hij antwoordende zeide tot hem, Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouden.
Gemeente des Heren, veel heil en zegen voor het nieuwe jaar. Zo zijn we dat hier gewoon hier op het dorp. Begin van het nieuwe jaar elkaar het beste te wensen. Dat kan met deze woorden, dat kan ook met andere woorden. Woorden waarin we elkaar het beste wensen, geluk toewensen, voorspoed, gezondheid. Het beste. Zodat het goed met ons zal gaan in dit nieuwe jaar 2026. En wat nou als die wens uitkomt? Dat je inderdaad heel veel zegen ontvangt. Dat je inderdaad het geluk vindt. Dat het goed met je gaat. Dat 2026 inderdaad een jaar wordt, een jaar van wat je zeggen mag, het was een goed jaar. Hoe besteed je dat dan? Waar besteed je dan de tijd aan? Waar geef je dan aandacht aan? Al die dagen die voor ons liggen, dit hele nieuwe, pas begonnen jaar. Nou, je werk natuurlijk. Het werk wat straks weer wacht, wat je weer oppakt en dit jaar wat weer begint en er moet weer verdiend worden. Ons bedrijf, wat de aandacht vraagt. Je gaat straks na de vakantie weer naar school en al heel snel komt er die toetsen en die tentamens en misschien wel je eindexamen, je moet je best doen. Die tijd besteden in je gezin. Tijd besteden aan die dingen die je fijn vindt, die je graag doet. Je hobby's, je liefhebberijen. Je inzetten voor het werk van in de kerk. Om zo je tijd, ja die tijd die vult zich wel met alles wat er te doen is. Alles wat je om handen hebt. Maar lopen we dan niet het risico dat we het belangrijkste vergeten? Dat de tijd die we krijgen, dat Gods genade tijd is. En als we inderdaad dit nieuwe jaar inderdaad uit de hand van de Heer ontvangen en we krijgen inderdaad een jaar erbij. De eerste vraag is, hoe zullen we die tijd besteden? In het licht van de eeuwigheid. Onder het woord van God. Zo bezig te zijn met de dingen van de Heer en zijn woord. De tekst voor de prediking vindt u in Lucas 13. Lucas 13, de versen 6 tot en met 9. Maar we lezen daar een paar woorden uit vers 8 die wel de kern vormen. Ook nog dit jaar. Ook nog dit jaar. Thema van de preek, nog een jaar. En we letten op twee lijnen. De eerste is de lijn van het gebed. En de tweede is de lijn van Gods genade. Gemeente, u neemt het me vast niet kwalijk dat ik vanochtend u niet vermoei met een brede uitleg en een brede beschouwing. Helemaal vanuit de context van Lucas en breder van de schrift. Want er valt veel meer te zeggen over die vijgenboom en die wijngaard. Maar vanochtend wilde ik maar snel naar de kern van de boodschap toe. Wat heeft deze tekst, hebben deze woorden ons als gemeente vandaag te zeggen? Deze gelijkenis. De gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom. Het is een hele korte gelijkenis. Het zijn maar een paar versen. En het beeld van die vijgenboom was zeker toen en ook nu nog wel in het oosten best heel herkenbaar. Een vijgenboom. Nou, die zag je veel in Israël en nog wel. Zo'n boom die daar groeit en waar uiteindelijk dan die vruchten, die vijgen aankomen. Een bekend verschijnsel. Maar deze vijgenboom heeft een bijzondere plaats gekregen. Die is geplant in een wijngaard. Nou, dat gebeurde wel vaker. Maar dat dan die wijngaard eigenlijk beheerd werd als een soort fruittuin. Dat die wijnstokken daar stonden voor de druiven, maar dat er ook dan een vijgenboom geplant werd voor de vijgen. En zo'n wijngaard die werd geplant op de best denkbare plek. Voldoende zonlicht, een goede grondsoort, voldoende vocht beschikbaar, zodat die wijnstokken optimaal zullen functioneren en veel vrucht zullen dragen. En die plek werd dan ook benut voor zo'n vijgenboom. De beste plek. Een heel vruchtbare plek. En in zo'n wijngaard werd dan ook de beste zorg besteed aan die vijgenboom. Die werd niet zomaar aan zijn lot overgelaten en dan één keer per jaar maar eens kijken wat er aangegroeid was. Nee, deze vijgenboom die werd verzorgd. Er was zelfs iemand in dienst genomen bij die landman, een wijngaardenier. Iemand die in dienst was van de landman om die fruittuin te beheren en ook om te zien, te zorgen, zorg te dragen voor die vijgenboom. Zodat die vijgenboom zou groeien op die beste plek met de allerbeste zorg en toewijding die maar mogelijk is. En dan komt die eigenaar. Die landman die komt inspectie houden. Die komt eens kijken of er inmiddels vijgen groeien aan die boom. Dan moet je best wel zoeken bij een vijgenboom. Zo'n vijgenboom heeft van die grote, dikke bladeren. En daarachter moet je dan die vruchten zoeken. En die landman die zoekt naar die vruchten en hij vindt ze niet. Weer niet. Al 3 jaar op rij komt hij een inspectieronde doen, komt hij zoeken of er inmiddels vruchten aan die vijgenboom groeien. Ja, dat betekent dat deze eigenaar, deze landman, al heel veel geduld heeft gehad. Want zo'n vijgenboom is niet nu pas 3 jaar oud. Nee, de eerste 3 tot 5 jaar, daar groeit er geen enkele vrucht aan. Dus je moet ermee rekenen dat deze vijgenboom en deze gelijkenis, ja, die zal wel 7, laten we ervan uitgaan dat die 8 jaar oud is. Dat betekent dus dat deze landman heeft deze vijgenboom uitgezocht. Eén van het beste soort natuurlijk, want die krijgt een plek in zijn vruchtbare wijngaard. Heeft hem daar geplant in de beste grond. En heeft al 8 jaar gezorgd voor de allerbeste zorg die denkbaar is. Zijn personeel ingeschakeld om alles te doen wat nodig is, zodat deze boom vrucht zal dragen. 8 jaar lang. Kosten nog moeite zijn gespaard aan deze vijgenboom. Deze landman heeft er dus alles aan gedaan, alles ingezet, kosten gemaakt, energie ingestoken. En nu na 8 jaar, 3 jaar op rij heeft hij het gecontroleerd en nu ook in het 3e jaar geen vruchten. Ja, dan begrijpt u de reactie van die landman wel. Als je zo'n boom gekocht hebt en je hebt 8 jaar lang er alles aan gedaan en er groeit geen enkele vijg aan. Ja, omhakken ermee. In stukken slaan en verbranden. Want aan zo'n boom heb je niks. Sterker nog, het is zonde van de tijd, het is zonde van het geld, zonde van de energie en al helemaal zonde van de plek die die inneemt. Want vruchtbare grond is schaars. En als je dan zo'n vruchtbare plek hebt voor zo'n wijngaard en je hebt er zo'n boom geplant die niks oplevert, die moet je opruimen. En dat stukje grond benutten voor andere planten waar je wel verwachting van kunt hebben. En deze boom, die landman heeft de conclusie getrokken. Ruim hem maar op. Wie wordt er eigenlijk bedoeld met deze vijgenboom? Wat is de bedoeling van dit beeld? Die wijngaard, dat is het beeld van de gemeente. De gemeente in het Oude Testament, maar zeker ook de Nieuwtestamentische gemeente. En zo'n vijgenboom geplant in die wijngaard, dat is het beeld van een gemeentelid. Van een broeder, een zuster. Van een jongere, van een oudere. Iemand die door de Heere een plaats heeft gekregen in de gemeente. De beste plek om daar te zijn. Geboren in een christelijk gezin, onderdeel van de gemeente, of later bij de gemeente gevoegd door Gods voorzienigheid. En daarmee heb je de beste plek gekregen. Je mag leven onder het geopende woord van God. Je mag leven terwijl de beloften van het evangelie klinken. Dat het iedere keer wordt verkondigd. Je aangezegd, aan het hart wordt gelegd. Dat Jezus Christus de zaligmaker is. Een gewillige zaligmaker. Dat hij een volkomen zaligmaker is. En dat zijn genade, dat zijn bloed beschikbaar is. En dat hij royaal is. Dat er bij hem vergeving te vinden is voor alle zonden. Onder het woord. Onder het evangelie. Onder de genademiddelen die telkens weer worden aangereikt. De beste plek om daar te wezen, om daar te gaan groeien, om daar te gaan bloeien, om vrucht te dragen. Vruchten? En wat is dan de vrucht die gezocht worden door de landman, door de koning van de kerk, door de Heere zelf. Die vruchten, u leest daarvan in het Lucas-evangelie. Johannes, hij spreekt ervan. U vindt het in Lucas 3 als het gaat over de prediking van Johannes de Doper. Daar lezen we in de verzen 8 en 9 in het derde hoofdstuk. Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En begin niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham als vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de boom. Elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. De vrucht van de bekering. Het breken met de zonde. En je toewijden aan de Heere en zijn dienst. Een vrucht ook van geloof. En spreekt daar de zaligmaker niet van? In de zaligsprekingen. U vindt daar een verslag van in Lucas 8. In vers 15. Daar spreekt de zaligmaker die gelijkenis van de zaaier. En waar het zaad in de goede aarde valt. Dat zijn zij die het woord horen. Het in een oprecht en goed hart vasthouden. En in volharding vruchten voortbrengen. De vruchten van geloof. Bekering. En heiliging, toewijding aan de Heere en zijn dienst. De gemeente als wijngaard. En u, jij en ik geplant in die wijngaard als die vijgenboom. Zijn er vruchten? Hoe lang zoekt de landman, hoe lang zoekt de Heere al naar vruchten bij u? Ook al 3 jaar? Of is het bij u, bij mij misschien al wel 30 jaar? Dat de Heer nou elk jaar en elke keer komt en zoekt, is er geloof? Is er die echte, die ware bekering, dat breken met de zonde en het luisteren naar Gods geboden? Is er dat werk van de heiliging aan de Heer en zijn dienst om de Heer te verheerlijken en te eren? Of is er geen geloof? Moeten we, als we heel eerlijk zijn, En vanochtend komt de Heer op inspectie bij ons. Moeten we dan eerlijk de conclusie trekken, inderdaad, geen vruchten. Geen geloof. Geen bekering. Ja, dan komt de boodschap van deze gelijkenis naar ons toe. Deze gelijkenis waarin de landman dan zegt, ja, hou ze maar uit. Hak hem maar om. Ruim hem maar op. De tijd is op. Hoe is dat voor jou? 16 jaar oud. Terwijl je al nadenkt over de dingen die belangrijk zijn. De catechisatie, dat het woord aan je hart wordt gelegd. De kerkdienst waar het woord ook naar je toe komt. Is er die reactie, is daar het antwoord gekomen op de Heer die naar je toe gekomen is met zijn woord, met zijn belofte? Of leef je daaraan voorbij? Geen geloof. Geen bekering. Ja, dan klinkt de opdracht van die landman, van de Heer dus, ruim hem dan maar op. Hij beslaat die plek in de gemeente. Ja, dat is onnut. Dat leidt nergens toe. Een ander kan die plek dan beter innemen, die dan wel tot vruchten komt van geloof en van bekering. En dan spreekt daar die dienaar, die wijngaardenier. Die zegt, wacht nog maar even. Wacht nog maar even met het opruimen van die boom. Laat hem nog maar even staan. Laat hem nog maar een jaar staan. Daar horen we die wijngaardenier vragen of er toch nog een seizoen overheen mag gaan. Niet opruimen. In ieder geval, nu nog niet. Nog een jaar. En dan misschien, dan zullen er wel vruchten zijn. En als je goed dat antwoord leest, en zeker in het Grieks, dan is dat niet zomaar een zakelijk antwoord. Zo van, nou ja, we hebben al zoveel geld erin gestoken en zoveel moeite gedaan en laten we het nog maar een keer proberen. Wie weet, hij staat er nu toch. Misschien komt er nog wat van. Maar als we die woorden lezen in het Grieks, dan zijn die woorden niet hard, niet zakelijk. Daar zit een emotie in deze woorden. Die woorden die als het ware wat afbreken. Iets als een brok in de keel. Nog niet. Nog niet. En wie is die wijngaardenier dan? Wie bidt er dan voor die vijgenboom? Ja, dat zijn de rechtvaardigen. Ik hoor dan in gedachten Abraham. Abraham die daar ziet op die stad Sodom. En die weet dat zijn familie, dat Lot en zijn gezin daar zit. En dan gaat bidden. De rechtvaardige die gaat pleiten. Die gaat zelfs onderhandelen met de levende God. Of de Heer toch nog het oordeel wil afwenden. Toch nog ja, zijn familie en die stad wil sparen. De rechtvaardige. Die wijngaardenier in de gemeente. Dat zijn ook vandaag de rechtvaardigen. Dat zijn de gelovigen. Dat zijn de kinderen van God die de opdracht hebben en de roeping hebben om te bidden en te blijven bidden voor de gemeente. Gemeente, doen we dat? En als we dat nog niet doen, wordt dat geen tijd om dat te gaan doen? Dat gebed, dat dagelijkse gebed van de gelovigen, van de kinderen van God, het gebed van de rechtvaardigen in het midden van de gemeente. Heere, spaar ze nog. Dat gebed voor de jongeren van de gemeente. En dan kijk ik vooral u als ouderen van de gemeente aan. En ook u die met ons verbonden bent en meeluistert en meekijkt. Heel vaak klinkt de klacht, wat kan ik nog betekenen? Eigenlijk bent u de belangrijkste in de gemeente. U heeft de tijd en de gelegenheid om uw handen te vouwen. Om de nood van de gemeente, de nood van broeders en zusters, de nood van onze jongeren bij de Heer neer te leggen en te bidden om ontferming. Spaar ze nog. Geef ze nog een jaar. Geef ze nog een seizoen. Stel dat oordeel uit. Bid voor de mentoren die elke week die catechisaties verzorgen, die de schriften openen en de geloofsleer uitleggen. Bid voor hen dat ze vervuld zijn met de Heilige Geest om dat onderwijs te kunnen geven. Het gebed voor allen die een vereniging leiden. Om samen met jongeren, maar ook met ouderen, jongvolwassenen, de schriften onderzoeken. En zo proberen jongeren en ouderen met hun gaven die ze hebben gegeven aan de voeten van de Heere te brengen. Laten we zo bidden voor elkaar. In onze huizen. Laten we onze gebeden vermenigvuldigen. De hemel bestormen met onze gebeden. Knielen voor Gods genadetroon. Bidden voor de gemeente. Bidden die in onze gemeente wankelen ten dode. In onze huis. Maar ook samen. In de eredienst. Als we samenkomen in de maandelijkse bidstond om de nood van de kerk, de nood van de gemeente en deze wereld bij de Heere te brengen. Laat 2026 een jaar zijn van gebed. Waarin we voor elkaar op de knieën liggen. Heere, spaar ze. Geef nog een jaar van genadetijd. Geef die genadetijd. Schort uw oordeel op. Zodat er die gelegenheid is van groei, van vruchten. Die wijngaardenier, dat zijn de rechtvaardigen. Die wijngaardenier, dat zijn ook de leiders. Ik denk aan Mozes. Mozes die als leider van het volk van God op cruciale momenten gebeden heeft. Psalm 106 die zingt ervan. Die zonde van het gouden kalf heeft plaatsgevonden. Dat de Heere zegt, en nu zal ik dit volk vernietigen. Ik zal het wegdoen. Dan springt Mozes als die rechtvaardige, als die leider van het volk in de bres. De Heere, hij zou hen wegvagen. Maar Mozes, zijn uitverkorene, als hij niet voor zijn aangezicht in de bres had gestaan om zijn grimmigheid af te wenden, dan zou hij hem te gronde gericht hebben. Dat is een opdracht aan ons als ambtsdragers, broeders. Om te bidden voor de gemeente. Om in het gebed de nood van de gemeente van broeders en zusters bij de Heere te brengen. Broeders, zo doet u toch uw huisbezoeken. Als u onderweg gaat naar de gezinnen. Een gedeelte hebt uitgezocht wat u wil behandelen. Maar vooral toch door eerst zelf op de knieën te gaan. Voor het gezin wat u bezoekt. Dat u voortdurend ook in uw persoonlijke gebeden de nood van de zielen die aan uw verantwoordelijkheid zijn toevertrouwd bij de Heere brengt. Dat u bidt, Heere, geef ze tijd, spaar ze nog, zodat ze zullen horen. Broeders diakenen, als u komt om hen te helpen die geen helper hebben, bidt u met ze. Dan opent u het woord, wat het formulier zo prachtig zegt bij de bevestiging van de diakenen, om troostrijke woorden aan te reiken. Dat doet u toch met het gebed en de hoop en de verwachting. Dat de Heere, degene waar u op bezoek gaat, dat de Heere ze spaart. Dat ze nog tijd krijgen om het woord te horen. Tijd krijgen zodat er vruchten zullen komen van geloof en van bekering. Als ambtsdragers hebben we veel te doen. Maar is dit niet onze hoofdtaak? Dat als broeders van de kerkraad telkens weer op de knieën gaan om te bidden voor de zielen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Hebben we niet reden om ook de kring van de kerkraad samen, maar ook persoonlijk voor onszelf, in onze persoonlijke gebeden, de nood van de gemeente, zij die wankelen in de gemeente, ten dode, om die aan Gods genadetroon telkens weer neer te leggen. Om zo als het ware als een Mozes tussen God en de gemeente in te staan. Heere, spaar ze ook dit jaar. Wie bidt er? Het zijn de rechtvaardigen. Het zijn degenen die geroepen zijn om de gemeente van Gods te leiden. Maar wie je vooral bidt, dat is de rechtvaardige. Dat is de allergrootste ambtsdrager. Dat is Jezus Christus als de biddende hoge priester. We lezen het al in Lucas 3. Ik haalde die woorden net al aan. Die striemende waarschuwing van Johannes. En dan komt de zaligmaker. Johannes die aangedrongen had op bekering, omdat de bijl reeds aan de wortel lag. En dan komt de zaligmaker. En hoe spreekt hij? Hij komt met zijn woord van barmhartigheid. Zijn woord van ontferming. Hij geeft zijn onderwijs. Hij nodigt ze uit om de toevlucht tot hem te nemen. Hij waarschuwt. En zelfs als de onrechtvaardigen hun handen uitsteken en zich vergrijpen aan deze rechtvaardigen, Dat moment op de heuvel Golgotha. Waarvan je verwachten zal. En nu zal de hemel opengaan. Nu zal het oordeel neerkomen, striemend neerkomen. Klinkt het gebed uit zijn mond. Vader, vergeef het hun. Spaar ze nog. Geef ze nog een jaar. Want ze weten niet wat ze doen. En hij is nu nog dezelfde. Die grote biddende ambtsdrager, Jezus Christus. In Hebreeën 7 lezen we het. Hij leeft om altijd te bidden voor zijn gemeente. Romeinen 8, hij pleit voor ons. Nee, hem hoeven we in 2026 niet aan te sporen om te blijven bidden. Hij bidt. En hoe ontroerend is dat om te lezen in het gebed wat we vinden in Johannes 17. Waar hij bidt om de bewaring en om de vermeerdering van zijn kerk. Bidden. Maar waarom dan? Waarvoor moet er dan gebeden worden? En dat brengt ons bij het tweede deze morgen, om genade. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Abraham bad. Lot en zijn gezin. En zelfs de stad Zoar werd gespaard. En daarom, broeders en zusters, houd aan in de gebeden. Mozes, hij bad tot God. En God deed het niet, hij vernietigde het volk niet. Daarom, broeders, ambtsdragers, voor al het andere werk laten we de Heere bidden om zijn genade. Dat werk op de knieën dat voorrang moet hebben. Het gebed van de rechtvaardigen. Het gebed, het zijn de kurken waar deze wereld op drijft. De gebeden van mensen die ingevoegd wordt in het gebed van de rechtvaardige, de hoge priester, Jezus Christus. En waarom gebeden wordt? Om genade. En dat betekent in het licht van onze tekst twee dingen. Allereerst is dat de genade van de langmoedigheid. En als tweede de genade dat er vrucht zal groeien. Als eerste dit langmoedigheid. Letterlijk betekent dat langzaam van toren. Dat de Heere nog geduld heeft. Dat het in deze gelijkenis nog een jaar duurt, nog een seizoen. Nee, niet dat het oordeel daarmee definitief verdwijnt, maar dat het wordt uitgesteld. Uitstel van het oordeel, geen afstel. Want die bijl, zo zegt Johannes dat, die ligt al aan de wortel. En vanochtend komt dat naar ons toe. God heeft geduld met ons. Hij heeft ons tot hiertoe gespaard, gedragen en dat is een bewijs van zijn langmoedigheid. Dat hij het oordeel dat we verdiend hebben nog uitstelt, nog wacht, nog talmt om ons genadig te zijn. Nog niet. Nog is het tijd, nog is het de genadetijd. Nog krijgen we tijd van leven. En hoe besteden we dat? Vullen we dat met sport en spel? Oh, in 2026 is daar weer alle gelegenheid vol. U kunt uw agenda volzetten met allerlei sportevenementen. Is dat om helemaal op te gaan in een hobby? Nou, een hobby dat is eindeloos. Er is altijd iets meers, iets groters, iets anders. Is dat om op te gaan in alles wat de wereld je biedt? In je werk, in je studie, carrière maken, kansen pakken, al je bezig zijn. En de boze die weet dat. De boze weet dat hij nog maar even heeft en daarom doet hij er alles aan dat je niet gericht bent op God. Dat je niet luistert naar zijn woord. Daarom zal hij je afleiden. En hij kent je. Hij kent u, hij kent mij ook. Hij weet wat ons aantrekt. Hij weet waar we voor vallen. En dat spiegelt hij ons zo verleidelijk voor, zodat we telkens weer worden meegenomen. Hij voedt zo de verlangens van ons hart. Dat we de tijd die we krijgen, de tijd van uitstel, maar die geen afstel is. Want die landman, de koning van de kerk, de heren van de legermachten, hij komt. We krijgen nog weer tijd. Nog weer een jaar misschien. Nog weer in het beeld van die vijgenboom, een seizoen, maar na dat jaar. Na dat seizoen. Ja, dan komt de landman weer om zijn inspectieronde te houden. En dan nog geen vrucht. Zou je het daarop wagen? Om maar door te leven, heen te leven naar dat oordeel wat onafwendbaar komt. Wat al geveld is over je leven. Ik zou het anders wagen. Door naar Christus te gaan. Nee, niet morgen, vandaag, nu. De toevlucht tot Christus nemen. Hij die wacht om genadig te zijn. Hij die je zijn genade wil geven. Hij die behoudt. Want het is genadetijd. Zodat er vruchten zullen komen. En hier in deze gelijkenis, daar zien we dat die wijngaard en hier alles in het werk gaat stellen. Ook in dat seizoen wat er nog komt, die tijd die nog die boom gegeven is, dat hij alles in het werk zal stellen, dat die boom maar vruchten zal geven. Ik heb er wat over nagelezen. Ik weet er zelf niet alles van, maar zo'n vijgenboom verzorgen en tot vruchten brengen, dat luistert best wel nauw. Er moet vocht bij, maar niet te veel. Er moet lucht bij in de grond, maar niet te veel. Je moet de takken snoeien, maar niet te diep. En ze ook niet te lang laten. Die zorg voor zo'n vijgenboom, om die tot vruchtdragen te brengen, dat vraagt om goede, om precieze, om toegewijde zorg. Dat snoeien, dat moet blijkbaar terug tot het vijfde blad vanaf de hoofdstam. Niet te lang laten, want dan vraagt dat te veel energie in al die bladeren die je groeien. Ook niet te kort, want dan komen er geen vruchten. En dat er omheen graven, waar onze tekst over schrijft, dat schijnt zelfs letterlijk te helpen. Dat je op zo'n 60 centimeter van zo'n stam van een vijgenboom gaat graven. Geen greppel, maar allemaal gaten. Dat je gaten steekt in de grond rondom die vijgenboom. En de wortels die daar zitten, die moeten dan doorgestoken worden. Er moet lucht in de grond komen. Lucht waar dan ook voedingsstoffen, meststoffen bijgebracht kunnen worden. Dat werk wat nodig is om die vijgenboom tot vruchtdragen te brengen. Dat betekent voor ons gemeente, naast bidden, voor elkaar en met elkaar, ook werken. Bidden en werken. Dat betekent ook in de gemeente goede voeding aanreiken. Snoeien. Die wortels op gezette plaatsen dus afsteken. En dan zie ik in gedachten een mentor van een catechesegroep. Meestal doen ze dat op zondagavond. Die dan daarvoor gaan zitten met de lesstof voor zich. En dan worstelend en zoekend en biddend. Hoe zal ik dit onderwerp, dit thema dat best lastig is, hoe zal ik dat nu zo verwoorden, zo uitleggen, zo onder elkaar zetten dat het helder wordt voor die catechesanten. Dat ze het begrijpen, meer nog dat ze het zullen geloven. En zo stel ik me ook voor, en zo hoor ik dat ook van de broeders ouderlingen, die voordat ze op huisbezoek gaan, bladeren in hun bijbeltje. Of een aansluiting zoeken bij het jaarthema en hun gedachten laten gaan. Dit gezin, daar is dit aan de hand. Deze inschatting heb ik over het geestelijke leven. Laat ik dit gaan lezen. Laat ik deze vragen stellen. Laat ik zo proberen het evangelie, het woord van God, in alle eenvoudigheid aan het hart te leggen. Als ze onderweg moeten, en dat moeten de broeders nog wel eens, om te vermanen. Om te snoeien. Om als het ware de spade in de grond te steken. Om die wortels af te steken. Zodat die boom niet te groot gaat groeien. En alle energie zit in de bladeren, in de takken, maar niet in de vruchten. Als ze een vermanend gesprek moeten voeren. Als ze moeten corrigeren. Moeten wijzen op de heilzame weg van de Here en zijn geboden. En daarom, voorbidders zijn er nodig voor al dat werk in de gemeente. Dat het werk van de gemeente gedaan zal worden. Al het werk wat gedaan wordt. Juist ook in de praktische zaken. Want al het werk wat plaatsvindt in de gemeente. Of het nu is in de bediening van het woord. In het afleggen van de huisbezoeken. Het leiden van een vereniging. Of het zitten in de commissie van beheer. Al dat werk heeft maar één bedoeling. Dat we zullen komen in aanbidding tot de levende God. Dat we een gemeente zullen zijn waar gezien wordt dat er vruchten zijn van geloof en van bekering. Heel praktisch. We zitten hier vanochtend in de schuilplaats. Dat had niet gekund als de koster niet op tijd van zijn bed was gekomen. Om hier de deur open te doen. De lampen aan te doen. En te zorgen dat de kerk verwarmd beschikbaar was. Dat het er voor u te verstaan is dat de geluidsinstallatie is ingeschakeld. En zo wordt iedereen in de gemeente ingeschakeld. Om samen de Here te dienen. En daarbij is iedereen nodig. De broeders en zusters, iedereen. U heeft dat ook beloofd. Toen u uw geloof beleed, heeft u het uitgesproken. Beloofd dat u zou meewerken in de opbouw van het Koninkrijk van God. En daarom in 2026 is het nodig. Uw gebed. Maar ook dat u de handen uit de mouwen steekt. Dat u uw gaven en talenten inzet in de dienst van de Heer. Zodat de gemeente gezamenlijk tot meer vrucht dragen komt. Een vraag die elk jaar gesteld wordt aan de beleidingscategorisanten is deze. En ik stel hem nu aan heel de gemeente. Wat ga jij doen in het midden van de gemeente? Op welke plek ga jij je inzetten in al dat werk wat er te doen is? En de beloning voor al dat werk? De beloning is dat er meer eer en meer heerlijkheid is voor de koning van de kerk. Meer vruchten van geloof en van bekering, van levensheiliging zichtbaar zullen zijn. Dat onvruchtbare vijgenbomen vruchtbaar worden. En dat ze, ja, dan moeten we de beeldspraak van de gelijkenis loslaten. Dat die onvruchtbare vijgenbomen vruchtbaar worden en zelf ook een wijngaardenier worden. Zoals dat lezen in het Oude Testament. Een koning Manasse, een verschrikkelijk goddeloze koning. En God greep hem in het hart. En wat is Israël, wat is Juda daar goed mee geweest? Een volksreformatie heeft er plaatsgevonden. Hij was tot zegen van het tweestammenrijk. Of wat dacht u van het Nieuwe Testament? Saulus van Tarse, een fariseer. Die erop gebrand was om de gemeente van Christus te vervolgen, te onderdrukken, te laten verdwijnen. En God greep hem in het hart. Wat een zegen is die man geweest voor de kerk van Christus. Er kwam rust in de gemeente in die tijd. En de woorden die hij ontving van de Here, die heeft hij opgeschreven. Gods instrument en zijn woorden die hij geschreven heeft, zijn Gods woorden geworden. En die mogen we lezen tot op deze dag. Nee, zegen is er niet te verwachten omdat wij bezig zijn. Zegen is er te verwachten terwijl wij aan het werk zijn. Omdat de grote wijngaardenier, Christus, broeders en zusters, ouderen en jongeren inschakelt. Ze zendt. Door hen heen werkt. Inschakelt, zodat het woord open gaat. Hij, de grote wijngaardenier, die werkt. Ook door gebeurtenissen die plaatsvinden. Gebeurtenissen die het dan zichtbaar maken, het snoeimes. Die spade die de wortels afsteekt. Heel pijnlijk. Zo'n plotseling sterfgeval in de kring van de familie. Een roepstem om je stil te zetten. Een ziekte die openbaar komt. Zodra je levensboom geschud wordt. Die je wakker maakt. Een beproeving in je leven. Roepstemmen, niet om je te plagen. Maar het snoeimes wat erin gaat. Die spade die de grond ingaat om die wortels af te steken. Om je los te maken van het kwaad. Los te maken van de wereld. Zodat het zal komen tot geloof en bekering. Gemeente, toch weer een nieuwe dag. Toch weer het begin van een nieuw jaar. Zullen we deze tijd die we van de Here gekregen hebben benutten? Zoals Paulus dat zegt in Efeze 5, dat we de tijd zullen uitkopen, uitbuiten. Want de tijd glipt tussen onze vingers door en we kunnen het niet terughalen. Je kunt iets kwijtraken en weer terugvinden, maar de tijd die er is geweest, die komt nooit meer terug. Een verspeelde dag, die kunnen we nooit meer overdoen. Nog is het tijd. Genadetijd. De tijd van Gods langmoedigheid. De tijd die we benutten moeten om het goede te zoeken. Het goede te zoeken voor jezelf en voor elkaar. Het zoeken van de Heer in de gebeden. Het zoeken van de Heer in het woord. En laten we dan de tijd ook benutten. Die onderlinge samenkomsten die we als gemeente hebben op de zondag. Die maandelijkse bidstonden. Op momenten dat het woord open gaat, laten we die dan ook niet nalaten. Want de wijngaardenier is aan het werk. Hij is het die ons telkens voedsel geeft. Hij die zijn leven gegeven heeft. Ja, zijn bloed gegeven heeft. Zodat het zal komen tot die vruchten van geloof en bekering. Laten we zo dit nieuwe jaar ingaan. Biddend om de geest van Christus. Dat hij ons werkelijk een gezegend jaar geeft. Dit jaar ingaan. Werkend op de plek in de gemeente waar hij ons geplaatst heeft. Ja, dan kunnen we werkelijk zegen verwachten. Dan kunnen we het verwachten. Mogen we het verwachten. Veel, heel veel heil en zegen. In dit nieuwe jaar 2026. Amen.